Hij is in 1946 in Nuremberg niet te dood veroordeeld, maar 20 jaar veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Hij is naar de Berlijnse gevangenis Spandau gegaan, van 1946 tot 1966. En daar heeft hij deze memoires geschreven.
Ja.
En toen kwam hij uit de gevangenis en toen moest daar nog een boek van gemaakt worden.
Inderdaad, hij had dus in de gevangenis op honderden, misschien wel duizenden velletjes papier, gedachten, invallen, herinneringen genoteerd. En die zijn al nog tijdens zijn gevangenschap uit de gevangenis gesmokkeld. En toen Peer vrij kwam in 1966, moest dus uit die gigantische verzameling papiertjes een lopend verhaal worden geconstrueerd. En als je voor zulke dingen interesseert en je leest de memoires, de herinneringen met dat oog, dan, ja, namelijk het oog van de vraag hoe zijn deze memoires opgebouwd, dan zie je dat ze eigenlijk voortreffelijk geconstrueerd zijn.
Wat vind je er zo goed aan?
Nou, nu meteen met het allerbelangrijkste beginnend en eindigend, zo belangrijk is het. Het is de perfecte mix van de grote lijn, dus het grote inhoudelijke verhaal, de grote inzichten en de anekdotes, de petite histoires, die nou juist geschiedenis, geschiedschrijving zo interessant kunnen maken. Ik las toevallig kort geleden memoires of nou, biografische herinneringen van een Amerikaanse journalist. En die schetst verschillende andere ideeën van historici op het snijvlak van journalistieke geschiedenis. Ja. Die zeggen dat eigenlijk de enige echte geschiedschrijving, dat is de anekdotische geschiedschrijving.
Aha.
En ik moet eerlijk zeggen, ik weet ook wel feitelijk dat het niet zo is. Maar de gedachte is enorm verleidelijk. Om geschiedenis te zien, geschiedschrijving te zien, als een opeenvolging van petit histoires, anekdotes.
Het klinkt niet zo diepzinnig.
Nou, het is inderdaad op zichzelf zo niet diepzinnig. Het punt is wel dat je als het ware als lezer dan zelf de grote lijn moet construeren. Maar goed.
Maar jij zei over Speer, hij geeft de anekdotes, maar ook de grote lijn. Hij heeft ook oog voor, ja, het grote.
Ja. Bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen, wat ik heel erg veelzeggend vind. Grote lijn van Hitlers dagelijkse omgeving is toch uiteindelijk die van totale verveling. De mensen die Hitler om zich heen verzamelt, die hij graag wil laten praten, die hem moeten vermaken of stichten, zijn eigenlijk allemaal ontzettend vervelend en eendimensionaal. Wat open blijft, en dat is een fascinerende vraag voor iedere lezer die zich in het boek verdiept, is: zijn deze mensen zo ontzettend saai, vervelend en eendimensionaal van zichzelf? Of zijn ze dan niet en worden ze door Hitler zo gemaakt? Mm-hmm. Want Hitler heeft natuurlijk en dat is een tweede buitengewoon interessante inzicht. Het is langzamerhand zo gemeen goed dat het niet nieuw is, maar het was ooit nieuw. Hitler zelf natuurlijk een ongelofelijke saaie man was die alleen maar over zichzelf kon lullen. En pathologisch. De meeste mensen kunnen alleen maar over zichzelf lullen.
Ja.
Dat is ook nu nog zo.
Ja.
Maar bij Hitler was het wel heel erg vreselijk. Mm-hmm. Urenlang gezwets. En elke avond hetzelfde.
Want als je bij Hitler werkte, zoals Speer, werd je geacht ook Hitler te begeleiden in zijn vrije tijd.
Ja.
Dus je zat in Berlijn, of liever nog in Berchtesgaden, op de Obersalzberg, ja, in het buitenhuis van Hitler. En dan moest je de hele avond en 's middags en 's avonds eindeloos, ja, bij hem aan tafel zitten.
Ja. Eindeloos voor de thee, want er werd ook heel veel thee gedronken. Hitler was niet zo'n alcoholist.
Nee.
En dan 's avonds kwam er wat wijn op tafel. En daarna weer water of thee. En dat ging
en dan heel lang opzitten, want Hitler ging laat naar bed.
Hitler ging heel laat naar bed.
En tot die tijd moest hij worden beziggehouden, als het ware.
Ja. En dat betekende luisteren naar zijn eindeloze woordenstroom, die elke avond hetzelfde was. Hij zei eigenlijk altijd hetzelfde. op gepaste momenten lachen en pretenderen op de bijbehorende, bij de bijbehorende passages buitengewoon geïnteresseerd te zijn. Nou, een heel enkele keer hield iemand dat niet vol. En die vertrok dan halverwege de avond, maar dat werd door Hitler niet met begrip bejegend.
Zeg, en dat, die speer die zat erbij, die had qua carrière zou je kunnen zeggen, goh, je hebt het ver geschopt, meneer de architect. Maar was het voor Speer ongelooflijk vervelend om in de nabijheid van Hitler te verkeren of stond er ook iets tegenover?
Nou, het was eigenlijk het en-en, niet om de vraag te ontwijken. Maar het was voor Speer ook ongelooflijk vervelend. Alleen wat er voor Speer tegenover stond, was dat hoe langer hij in het gezelschap van de Führer verkeerde, des te schijnbaar, des te heviger, des te intenser werd de band tussen hem en Hitler. En daar had hij weer voordeel van. Namelijk min of meer vertrouwenspersoon zijn van de grootste machthebber van het Derde Rijk.
Mm-hmm.
Was een voordelige situatie. En hij was natuurlijk ook de adviseur bij de bouw van de nieuwe Reichshauptstadt. Hij kon precies vervolgen wat er allemaal in Hitlers gedachten leefde over die stad. Het was Speer bijvoorbeeld al heel vroeg duidelijker dan zijn omgeving, denk ik, dat Hitler haast had. Hitler zag zichzelf als maar een hele beperkte tijd op aarde gegund zijnde. Daar heeft hij het zelf aan krachtig aan meegewerkt, Hitler, dat de tijd maar heel beperkt was op aarde. Maar het verklaarde wel bijvoorbeeld de enorme werkdrift van Hitler. De enorme vaart die hij zette achter projecten.